Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Ondanks de symbolische deadline van het begin van de Ramadan bereikten Israël en Hamas nog altijd geen akkoord over een staakt het vuren. Dat is slecht nieuws voor de leefomstandigheden in Gaza, vertelt correspondent Lucia Admiraal. Israël laat al nauwelijks hulpgoederen toe, terwijl steeds meer mensen lijden onder een acute hongersnood.
Vorige week waren er opnieuw indirecte onderhandelingen tussen Israël en Hamas over een staakt het vuren in Gaza. En die zijn nu in een impasse terechtgekomen en tijdelijk onderbroken. Er was de hoop geweest dat het voor het begin van de islamitische maand Ramadan dat er een akkoord zou komen. Dat is niet het geval.
Negotiations for a ceasefire in Gaza have paused. The Hamas delegation has left Cairo, but reassured that talks will continue until an agreement is obtained. Hamas officials are claiming that Israel has rejected the group's demands, which includes ending its offensive and withdrawal of troops in Gaza. Israel has declined to send a delegation to the talks in Egypt.
En een belangrijk knelpunt voor Hamas is dat zij een permanent staakt het vuren hebben geëist. En Israël alleen over een tijdelijk staakt het vuren wil praten. Nou, iets anders wat Hamas had geëist is dat de inwoners van Gaza die massaal zijn gevlucht naar het zuiden, dat die nu weer terug kunnen keren naar het noorden. En ook dat het Israëlische leger zich volledig zal terugtrekken uit Gaza. Nou, daar wil Israël dus niet over praten. En vrijdag heeft de delegatie van Hamas de indirecte besprekingen in Cairo verlaten. En wat Israël ook heeft gevraagd aan Hamas in die onderhandelingen is of Hamas een overzicht wil geven van alle gijzelaars die zich nog in Gaza bevinden. En Hamas heeft daarop gezegd dat dat niet mogelijk is. Omdat die gijzelaars niet alleen in handen zijn van Hamas, maar ook andere groeperingen. En zich bovendien op verschillende plekken bevinden in de Gazastrook. En dat het daarom voor hen onmogelijk is, al helemaal in de context van Israëls militaire offensief in de Gazastrook, om dat overzicht van die gijzelaars te geven. En dat is natuurlijk ook voor Israël weer onacceptabel. Hè, want die willen weten waar de ongeveer 100 nog levende gijzelaars, maar ook de lichamen van ongeveer 30 gijzelaars, die dus niet meer in leven zijn, maar die nog wel de lichamen nog wel in handen zijn van Hamas, dat Israël dus wil weten waar die zich bevinden. En dat die onderhandelingen nu gestaakt zijn, er zijn wel berichten gekomen dat die mogelijk de komende week weer hervat gaan worden. Dat is natuurlijk ook heel slecht nieuws voor de mensen in Gaza die in een steeds schrijnendere situatie zitten.
Ja, Lucia, jij bent onze nieuwe correspondent in het Midden-Oosten. Je zit daar inmiddels een paar maanden, maar je kwam daar te wonen nadat Hamas Israël binnenviel, dus na 7 oktober. Je hebt het nu over de humanitaire situatie in Gaza, terwijl je daar eigenlijk niet naar binnen kan komen. Hoe is dat om daar dan toch verslag van te kunnen doen of moeten doen? Hè? Hoe pak je dat aan?
Ja, dat is erg lastig. Hè? Buitenlandse journalisten kunnen niet Gaza in. In hele geringe gevallen kunnen journalisten, en dat hebben met name Israëlische journalisten gedaan, onder begeleiding van het Israëlische leger Gaza in. Maar dan ga je embedded, zoals dat heet, met het Israëlische leger. En ja, krijg je daar natuurlijk toch een beperkt zicht op wat daar gebeurt. En voor de rest geeft Israël geen toegang voor buitenlandse journalisten om Gaza in te gaan. Dus dat is ontzettend lastig, want het is natuurlijk heel belangrijk om daar ook verslag van te doen. Ik ben natuurlijk wel op allerlei plekken in Israël en op de westelijke Jordaan-oever, maar Gaza kan ik zelf niet met eigen ogen zien wat daar gebeurt. Overigens heeft de Foreign Press Association hier in Jeruzalem, die hebben onlangs een petitie ingediend bij het Israëlisch Hoge Rechtshof om de Israëlische autoriteiten te verzoeken journalisten wel toegang te geven. Omdat het natuurlijk ontzettend belangrijk is dat internationale media ook toegang krijgen tot Gaza en kunnen zien met eigen ogen wat daar gebeurt. En die petitie is verworpen door het Hoge Rechtshof. Er zijn ook de afgelopen weken nog petities statements getekend door verschillende journalisten wereldwijd die ook oproepen tot toegang tot de Gazastrook. Maar ja, voorlopig is daar dus nog geen sprake van en moeten we als het ware roeien met de riemen die we hebben.
En welke riemen zijn dat?
In de eerste plaats is natuurlijk een hele belangrijke bron voor ons de Palestijnse journalisten in Gaza die daar al maandenlang verslag doen van wat er gebeurt en dat ook doen met gevaar voor eigen leven. Want inmiddels zijn er tientallen, bijna 100 journalisten gedood in de Gazastrook. En zij zijn echt een enorm belangrijke bron voor ons. En daarnaast probeer ik natuurlijk zo goed mogelijk met mensen daar contact te onderhouden en ook in contact te komen. Wij hebben de afgelopen jaren met de krant vaak met een fixer gewerkt daar, Sami Al-Ashrami. En hij heeft ook voor ons recent nog met allerlei mensen gesproken in Rafah. Dus zo probeer je dan gewoon zo goed mogelijk contact te houden met mensen en een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er daar gebeurt ter plaatse.
En wat is dat beeld?
Ja, ik heb met verschillende mensen gesproken in Rafah. Dat is helemaal in het zuiden van de Gazastrook, waar nu meer dan 1 miljoen ontheemde Palestijnen zich bevinden. Veel al in tenten. En zij komen natuurlijk voor een groot deel uit het noorden of het midden van Gaza en zijn naar Rafah gevlucht. Sammy, onze fixer, heeft ook een aantal mensen voor ons gesproken daar over de omstandigheden. En heeft ons ook audioberichten toegestuurd. En wat al deze mensen ons vertellen is dat er echt maar heel mondjesmaat voedselhulp binnenkomt. En wat er binnenkomt is dan eigenlijk vrijwel uitsluitend eten uit blik. En er is maar heel beperkt water en helemaal geen vers eten. Dat vertelde bijvoorbeeld Furiel Ahmed, een vrouw van 65 die ziek is en niet eens een kopje thee kan maken. Ze zit met haar familie, met haar kinderen en kleinkinderen, in totaal 50 mensen in een hele kleine ruimte. En ja, het beperkte eten wat ze hebben, moeten ze dan ook nog eens met z'n allen delen. Ze vertelde ook dat ze heel af en toe een soort brood kunnen bakken op een vuurtje. En dan eten ze gedurende de dag een deel op en dan bewaren ze ook nog een klein beetje voor 's avonds. En terwijl ze dat audiobericht opnam, hoorde je ook op de achtergrond allerlei stemmen. En hoorde je één vrouw roepen, we hebben honger. Ja, Sami Al-Ashrami die vertelde ons ook van ja, soms is er wel een mogelijkheid om eten te kopen, maar het is zo ongelooflijk duur dat mensen dat ook helemaal niet kunnen betalen.
We have two main sources of food. To buy food from the local market, it's high prices and also small quantities. There are no fresh meat or fish or milk. Also lack of vegetables and fruits. The other source is humanitarian aid that comes in small amounts through Rafah crossing.
Een andere vrouw bijvoorbeeld, Batul heet zij. En zij vertelde dat hulpgoederen echt 1 of hooguit 2 keer per week binnenkomen. En dat is dus eigenlijk gewoon uitsluitend eten uit blik. Bijvoorbeeld een pakje feta kaas of bonen. En dat moet dan echt door een heel gezin gedeeld worden. Dus ja, dat kun je eigenlijk gewoon nauwelijks voorstellen. En natuurlijk is dat niet genoeg. Dat is de situatie in het zuiden. Maar de situatie in het noorden van Gaza is nog veel zorgwekkender. Daar komen ook berichten binnen dat mensen gras hebben gegeten van dierenvoer. Geprobeerd hebben om toch nog wat eten te maken. Ik heb ook met een arts gesproken in het Kamel Adwan ziekenhuis. En die vertelde mij toen dat er toen op dat moment al 7 kinderen daar in dat ziekenhuis zijn overleden door honger en uitdroging. En inmiddels zijn dat er nog een stuk meer.
Ja, dat is echt afschuwelijk. En we horen ook al zoveel langer hoe slecht de situatie is. Hoe komt het dan dat er toch geen verbetering komt?
Ja, om te beginnen is het denk ik heel belangrijk om te zeggen dat dit niet een soort natuurramp is of iets dergelijks. Hè, maar dit is direct te herleiden tot het feit dat Israël bepaalt wat er de Gazastrook binnenkomt aan hulpgoederen en wat niet. En je moet je ook bedenken, voor de oorlog in oktober begon, was de bevolking in Gaza al voor een heel groot deel afhankelijk van humanitaire hulp. En sinds oktober heeft Israël eigenlijk die volledige blokkade ingesteld en komt er dus maar heel mondjesmaat hulpgoederen binnen. En die moeten dan ook nog aan hele strenge controles worden onderworpen door Israël. Nou, Israël zegt zelf dat ze die controles doen, dat ze eigenlijk alle hulp toelaten die er maar is, maar dat ze die strenge controles moeten doen om te garanderen dat er niet middelen of goederen zich bevinden in die transporten die mogelijk een gevaar opleveren. En dat dus ook niet een deel van die goederen in handen komt van Hamas-strijders. Maar ja, de praktijk is dat er gewoon heel weinig wordt toegelaten. En dat is echt veel te weinig voor die 2,3 miljoen tellende bevolking in Gaza. Nu is het ook zo dat het herhaaldelijk is gebeurd dat hulpconvooien en hulpposten in de Gazastrook zijn beschoten door het Israëlische leger. En dat gebeurde bijvoorbeeld eind februari. Dat leidde echt tot een bloedbad toen er meel werd geleverd in het noorden van de Gazastrook, in Gazastad, waar nog duizenden mensen verblijven tussen de puinhopen door de Israëlische bombardementen.
Ja, chaotische taferelen in het noorden van de Gazastrook.
More than 100 people reportedly killed trying desperately to pull aid from trucks.
Now, eyewitnesses on the scene have told us that Israeli tanks as well as drones opened fire on this crowd.
The sound of gunfire on this footage aired by Al Jazeera as Gazans who'd come to gather aid began to flee.
Dus naast dat er te weinig eten komt, lopen de wanhopige en hongerige mensen ook nog het risico dat ze beschoten worden wanneer er dan hulp wordt geleverd. Dus mensen zijn ook echt bang om naar hulpposten toe te gaan.
En wat zegt Israël zelf over deze situatie? Want het gegeven dat mensen beschoten worden die proberen een kruimeltje eten te krijgen, is natuurlijk wel vrij ernstig.
Ja, wat Israël daarover heeft gezegd, dat die menigte eigenlijk dat transport ging verdringen en dat transport hadden bestormd en die coördinatie van dat transport, dat wordt gecoördineerd eigenlijk door het Israëlische leger of onder toezicht van het Israëlische leger. En dat Israëlische soldaten zich onveilig voelden, hè, door die bestorming, zoals ze het noemen, van dat hulpconvooi. En dat het Israëlische leger daarna die mensen is gaan beschieten. Maar dat er eigenlijk, doordat er zo'n mensenmassa op dat transport afkwam, dat mensen zouden zijn vertrapt eigenlijk en daarom zijn gedood. Dat wordt tegengesproken door ziekenhuismedewerkers in het noorden van Gaza, maar ook elders, waar de gewonden en doden zijn binnengebracht. En die laten gewoon zien dat er sprake is van schietwonden en granaatscherven, et cetera, die op de lichamen van deze mensen zijn aangetroffen. En daarnaast kun je denk ik zeggen dat zelfs al zijn er mensen vertrapt, hè, dan is het natuurlijk ook nog steeds de vraag wat de oorzaak daarvan is. Namelijk dat er helemaal geen voedselhulp wordt toegelaten. En dat mensen dus zo wanhopig zijn voor voedsel. Ik denk dat dat de kern is van wat hier gebeurd is. Dat er gewoon een hongersnood dreigt en mensen gewoon wanhopig zijn.
Ja, en die hongersnood dreigt ook al enige tijd. Is er op dit moment iets van een soort lichtpuntje? Ligt er iets in het verschiet dat de situatie beter kan maken voor de Gazanen?
Nou, wat denk ik heel veel Gazanen gehoopt hebben en nog steeds hopen, is dat er gewoon een onmiddellijk staakt het vuren komt. Dus wat dat betreft is het geen goed nieuws dat die onderhandelingen zijn stuk gelopen. Kijk, in de eerste plaats moet er natuurlijk voor die hongersnood veel meer hulp worden toegelaten. En de directe manier om dat te doen is gewoon via de grensovergangen die Israël controleert. Nou, nu is het zo dat er de afgelopen weken ook vanuit vliegtuigen voedsel is gedropt. Dat gebeurde al maanden door onder andere Jordanië. Maar dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. En het is lang niet voldoende. En er zijn nu ook plannen om via Cyprus een soort waterweg te maken voor humanitaire hulp. De Amerikanen hebben het plan opgevat om een soort haven te bouwen. Dus dat zou natuurlijk allemaal verlichting kunnen bieden. Maar het neemt natuurlijk niet weg dat het gros van de hulp gewoon eigenlijk al klaar staat, maar alleen de toegang nog moet worden verleend op de grond.
En Lucia, internationaal neemt de druk op Israël behoorlijk toe, hè, om humanitaire hulp mogelijk te maken. Trouwe bondgenoten, de Verenigde Staten roept op, maar ook de EU roept ertoe op. Allerlei landen proberen kenbaar te maken dat het hoog nodig is. Hoe wordt hierover in Israël zelf gedacht?
Ja, er was in eind januari nog een opiniepeiling gedaan door Nieuws 12, een Israëlische nieuwszender. En uit die opiniepeiling bleek dat 72% van de Israëliërs voor het stoppen van alle humanitaire hulp naar Gaza is, zolang de gijzelaars niet terug zijn. Dus het is echt een minderheid die wil dat er meer humanitaire hulp wordt toegelaten. Nou, en onder die minderheid is ook een groep, die heette Omdim Biyachad, we staan samen. En die hebben een eigen humanitaire hulpconvooi georganiseerd. Maar ook die werden tegengehouden door het Israëlische leger. Dus ook zij lopen tegen de beperkingen aan en tegen het Israëlische leger die het niet toelaat.
Ja, en afgelopen weekend begon de Ramadan. Dat was oorspronkelijk nog een moment waarop Israël en Hamas zouden willen dat dat staakt het vuren misschien in zou gaan. Met die dreigende hongersnood, met die steeds slechter wordende situatie, wat betekent dit nou daarvoor dat deze deadline nu weer niet is gehaald?
Israël had ook een ultimatum gesteld. Zij wilden dat alle gijzelaars zouden vrijkomen voor het begin van de Ramadan. En dan zouden ze niet aan een grondoffensief beginnen in Rafah. Of ze hadden dat in ieder geval daar afhankelijk van gemaakt. Nou, Netanyahu heeft gezegd, ook in reactie op de stukgelopen onderhandelingen, dat Israël door zal gaan met de plannen voor het grondoffensief in Gaza, ongeacht de internationale druk die toeneemt. En Israël zegt dat het grondoffensief moet beginnen in Rafah, omdat daar zou het laatste bolwerk zijn van Hamas. Daar zouden zich gijzelaars bevinden en Hamas-strijders. Dus dat is voor Israël de reden om te zeggen, wij moeten aan dit grondoffensief beginnen.
En hoe reëel is de kans dat Israël dit ook daadwerkelijk gaat doorzetten?
Kijk, aan de ene kant neemt natuurlijk die internationale druk toe. Maar aan de andere kant heeft premier Netanyahu dus gewoon gezegd dat het ondanks die internationale druk gewoon door wil gaan met het grondoffensief in Gaza. En er wordt natuurlijk ook gezegd dat Netanyahu, de binnenlandse kritiek op Netanyahu is enorm gegroeid sinds het begin van de oorlog. Critici zeggen ook van, nou ja, voor Netanyahu, die klampt zich eigenlijk aan deze oorlog vast om maar zo lang mogelijk aan de macht te blijven. Zolang die oorlog voortduurt, kan Netanyahu ook aan de macht blijven. Dus het is ook in zijn eigen belang om die oorlog te laten voortduren. En naast het ultimatum is de Ramadan voor moslims een hele belangrijke maand. De islamitische vaste maand. En het samenkomen met familie en het 's avonds de vasten breken met elkaar. En deze Ramadan wordt heel erg gekenmerkt door angst en verdriet en leed. En een vrouw die we ook hebben gesproken in Rafah, die vertelde ons ook van, ja, normaal is Ramadan de beste maand van het jaar voor mij.
The fasting, the salah, spending time with our family, to break our fast and praying Taraweeh. The atmosphere of Ramadan is full of peace and happiness.
En nu zit zij in een tent in Rafah. De afgelopen maanden zijn er in de Gazastrook ruim 30.000 Palestijnen gedood. Dus voor haar, maar ook voor andere Palestijnen, ook buiten de Gazastrook, is deze oorlog en het uitblijvende staakt het vuren, ja, is natuurlijk ook heel bepalend en zorgt ervoor dat deze Ramadan er heel anders uitziet.
However, this year we haven't got the comfort of our homes. We are displaced in our tents with none of our belongings and with little food. We want experience the peace and happiness we loved during Ramadan due to the ongoing war. This Ramadan will be full of sadness and destruction if we don't get a ceasefire.
Dankjewel, Lucia.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Nash Keller en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruighoek van der Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.